Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 90 en daarvan het eerste vers. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 90. Geliefde gemeente, het jaar onzes Heren 2015 ligt bijna achter ons. En op deze laatste avond van het jaar willen we met elkaar gedenken die leden van de gemeente die ons in het achterliggende jaar ontvielen. Vier gemeenteleden werden uit het leven weggenomen. En het predikt ons ook deze avond de kortstondigheid en de broosheid van ons leven. Het predikt ons de waarheid van het feit dat de Heere gezegd heeft dat door de zonde de dood in de wereld gekomen is en dat die dood doorgaat tot alle mensen. En dan komt vanavond tot ons de vraag, zijt ook gij bereid? De Heere gedenken alle rouwdragenden onder ons, voor wie het juist deze avond gelden zal dat het verdriet en het gemis zo spreken kan. En hij heilige de roepstem die vanuit het sterven in het afgelopen jaar tot ons kwam aan ons aller hart. Wij willen nu luisteren naar de namen van de gemeenteleden die ons in 2015 ontvielen. En in aansluiting daarop zingen wij van Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur, het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat er verder volgt in het 19e vers van Psalm 89. In het jaar onzes Heren 2015 ontvielen ons de volgende gemeenteleden. Op 1 februari overleed Elisabeth Vermeulen de Braber in de leeftijd van 84 jaar. Op 21 februari overleed Lena Wilhelmina Guntlach in de leeftijd van 62 jaar. Op 10 april overleed Catharina Odier Bovenlander in de leeftijd van 86 jaar. Op 20 juli overleed Frederik Karel van Wingerden in de leeftijd van 80 jaar. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. De schriftlezing voor deze avond vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 13, en daarvan de eerste 9 versen. Lucas 13, vers 1 tot en met 9.
En er waren te dienzelfde tijden enige tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welke bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen, meent gij dat deze Galilea's zondaars geweest zijn boven al de Galilea's, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, neen zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij alle desgelijks vergaan. Of die 18, op welke de toren in Siloam viel en doodde hen, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, neen zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij alle insgelijks vergaan. En hij zeide deze gelijkenis: een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard, en hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordde en zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouwen. Tot zover de schriftlezing.
De tekst op deze oudejaarsavond vindt u in de schriftlezing, Lucas 13 en daarvan vers 6 tot en met 9. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze avond: en hij zeide deze gelijkenis. Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard, en hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordende zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zou hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Tot zover de woorden van de tekst. In de voorbeden willen we denken aan onze broeder Scheffers en de beide zusters Vermeulen van Wijngaarden, van wie een schoonzus overleed. We denken ook aan zuster van Breugelkreuk, die begonnen is met een chemokuur. Aan zuster Landman de Wit, die een ernstige uitslag ontving. Bij haar werd de gevreesde ziekte vastgesteld en mogelijk is ze begin deze avond even naar huis gekomen, maar ze zal na enkele dagen moeten terugkeren naar het ziekenhuis met een operatie en kuren in het vooruitzicht. Dankzegging mogen we doen voor het feit dat broeder van Leeuwen, die dinsdag een operatie onderging, weer mocht thuiskomen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Het is, Heere, op de laatste avond van het jaar onzes Heren 2015, dat u het ons nog geeft, dat we er mogen zijn. En wat is dat een voorrecht? Wat is dat een wonder van uw langmoedigheid? Want Heere, als u met recht naar ons had gehandeld, dan waren wij hier niet geweest. Ook onze levenstijd is genadetijd. Tijd waarop we geen enkel recht hebben. Tijd geschonken door u. Maar ook tijd die u ons geeft met maar 1 doel, dat er vrucht zou komen. En nu komt u op de laatste avond van dit jaar tot ons in het gewaad van uw woord. En u stelt de vraag aan ons hart en aan ons leven of er vrucht is. Heere, wilt u het eenvoudige woord dat zojuist gelezen is en dat vanavond bepreekt staat te worden, heiligen aan ons hart, wilt u het gebruiken in uw handen om zondaren tot bekering te brengen? Heere, spreekt u het vanavond tot ons hart. Geeft u wat nodig is bij het spreken, helderheid van gedachten, zuiverheid en overeenstemming met uw woord, bewogenheid en liefde. O Heere, schenkt u dat uw woord recht gesneden en recht bediend mag worden. Maar geeft u niet minder wat nodig is bij het luisteren. U weet dat wij met allerlei gedachten vervuld kunnen zijn in deze ogenblikken. Voor sommigen van ons zal gelden dat we vandaag nog hebben gewerkt en dat we ons moesten haasten om de gang naar het bedehuis te maken. Voor sommigen van ons geldt dat we met zoveel herinneringen onze plaats deze avond hebben ingenomen, omdat in het achterliggende jaar of een van de daarvoorliggende jaren iemand die ons zeer lief was uit het leven werd weggenomen. En u weet, Heere, van de lege plaatsen die er gekomen zijn. Heel bijzonder denken we in dat verband ook aan de nabestaanden van degenen wier namen zojuist genoemd zijn. Ze zijn voor een deel ook vanavond in ons midden en onder de prediking van het woord. En mogen we hen van harte aan u de Heere opdragen. Zou u als de God aller genade en de God aller vertroosting uw troost en uw kracht willen schenken? En Heere, zou u boven alles willen geven de genade om alle moeite en alle verdriet en boven alles onze schuld en alles wat ons bezwaren kan te mogen geven in uw hand. Die hand die een doorboorde middelaarshand is. Heere, wees u met hen die ook op deze laatste dag of in de laatste dagen van het jaar nog in rouw kwamen omdat een familielid uit het leven werd weggenomen. We denken aan onze broeder Scheffers en aan de beide zusters Vermeulen van Wijngaarden, van wie een schoonzus overleed. Wilt u met hen zijn als bij dit bericht ook allerlei andere herinneringen kunnen bovenkomen, als opnieuw een lege plaats zich aandient? Heere, sterkt u, heel bijzonder ook op de dag van de begrafenis. We willen u bidden voor alle eenzamen, de weduwen onder ons, soms al zoveel jaren alleen, de weduwnaren onder ons, voor wie hetzelfde gelden kan. Degene die in het achterliggende jaar een vader, een moeder, een schoonvader, een schoonmoeder verloren. Degene die een kind moesten verliezen, een kleinkind, een broer of een zus, een vriend, een vriendin. Heere, wees met hen. Begeef en verlaat hen niet. We willen aan u opdragen degene die vanavond wel naar de kerk hadden willen komen, maar die dat niet konden, vanwege ziekte, vanwege ouderdom, vanwege de vrees voor alle onrust die zich juist op een avond als deze gelden laat. Gedenk hen op de plaats waar ze meeluisteren. En wilt u uw woord ook daar kracht verlenen, Heere? We willen u bidden voor onze zieken. En verschillende namen zijn genoemd. We denken aan onze broeder Van Leeuwen, die een operatie mocht ondergaan, moest ondergaan, maar u hebt hem doorgeholpen. En u gaf dat hij weer zover herstellen mocht dat hij vandaag weer naar huis kon terugkeren. Maar u weet ook, Heere, dat hij nog heel zwak is. Dat hij nog nieuwe krachten moet ontvangen. Dat voor hem een langere periode van herstel ligt. Een periode ook van onzekerheid, omdat uitslagen van onderzoek nog zullen volgen. Heere, weest u met hem. Weest u met zijn vrouw en weest u met de kinderen. We bevelen hen allen aan u de Heere aan. En we bidden van u, wilt u Kok nieuwe krachten geven en geeft u dat het alles mag meevallen, ook de uitslagen. Zorgt u voor zijn lichaam, maar boven alles voor zijn ziel. En gebruikt u ook het woord van deze avond om tot hem te spreken. Heere, wilt u zijn met onze zuster van Breugel, die begonnen mocht met een kuur. En u weet ook van de omstandigheden af. Heere, laat haar oog gericht mogen zijn op u, de grote heelmeester. De heelmeester van ziel en van lichaam. Wilt u de kuren nog zegenen? En mogen we u vragen of u alles wil geven wat zij nodig heeft, samen met haar man en met de kinderen. Wilt u haar zo gedenken? En weest u, Heere, ook met onze zuster Landman de Wit, die nog maar een enkele dag geleden in het ziekenhuis werd opgenomen. En die zo'n ernstig bericht te verwerken kreeg samen met haar man. Mogen we ook hen aan u opdragen. Heere, ontfermt u zich. U weet ook waar ze zich op dit moment bevindt. Of ze op het laatste moment toch nog naar huis mocht komen. Of dat ze noodgedwongen in het ziekenhuis moest blijven. Dat was zo tegen het einde van de middag nog niet bekend. Maar Heere, u kent haar omstandigheden. En u kent ook haar hart. En u weet wat ze nodig heeft. Wilt u het haar niet onthouden? Draagt u haar? Steunt u haar? En wilt u uw woord ook aan haar hart zegenen op deze avond? We leggen, Heere, alle ontreddering en alle nood ook voor u neer. Wilt u erin voorzien? Gedenk alle andere zieken, Heere. U weet van moeite en van zorgen en van verdriet af. Heere, wilt u ons vanavond horen wanneer we u bidden, of u genadig verzoening wil doen over al het zondige wat er was, ook in het afgelopen jaar. Want u roept ons op om de balans te maken over het afgelopen jaar. En als we dan zien op wie wij geweest zijn, als we dan letten op hoe wij de drempel van 2015 overgegaan zijn, en hoe we zijn op het moment dat we dit jaar bijna beëindigen. Als we denken aan al die maanden die daartussen lagen. En als we dan in ogenschouw nemen al onze gedachten en al onze woorden en al onze werken, Heere, dan past het ons om ons diep voor u te verootmoedigen en te bukken in het stof. En te zeggen, o Heere, treed niet met ons in het gericht, want wie van ons zou vrij uitgaan en wie van ons zou kunnen bestaan voor uw heilig aangezicht. Heere, laat dat vanavond in het licht van de woorden van onze tekst eens echt mogen gaan wegen op ons hart. En dat kan alleen wanneer uw geest dat woord ook op ons hart laat wegen. En laat het ons mogen uitdrijven naar die ene die vruchten heeft voortgebracht, die voor u werkelijk kunnen bestaan. De Heer Jezus Christus, geplant in een dorre aarde, maar Hij heeft uw naam verheerlijkt. Heere, als we ons vanavond opmaken om te gaan luisteren naar woorden van Hem, laten die woorden dan doel mogen treffen. Ze zijn toch niet voor niets uitgesproken. En ze zijn toch niet voor niets opgetekend in uw woord. En laat het dan vanavond toch ook zo zijn dat het niet tevergeefs gepredikt wordt. Maar dat het mag uitdrijven tot die ene middelaar, de Heer Jezus Christus. Bedien ons vanuit Hem. Hoor ons om zijnentwil. En geef dat Hij de harten van al uw kinderen vervullen mag. En dat ze verwaardigd mogen worden om vanavond te zien op Hem. En geeft u dat Hij de harten van onbekeerde zondaren innemen mag. Heere, we smeken het van u, opdat uw naam er de eer van mag ontvangen. En opdat de kruisbanier van Christus mag wapperen. Tot zaligheid van zondaren. Om Jezus wil. Amen. Psalm 1 en daarvan het tweede en het derde vers willen we gaan zingen. Vers 2, want Hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij ene stroom die op zijn tijd met vruchten is beladen. Maar ook het derde vers, gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. 2 en 3 van Psalm 1, er zijn 2 collecten. De eerste is bestemd voor de eredienst, de tweede voor de kerkelijke kassen. En de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 92, het zevende vers, willen we na de prediking zingen. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. Zij die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogsten hand hun wasdom steeds vermeren. Het zevende vers van Psalm 92, na de prediking. Wij zullen, gemeente, aan de avond van deze oudejaarsdag allemaal wel op een heel verschillende manier terugblikken op het afgelopen jaar. Voor de een heeft het jaar 2015 dit gebracht en voor de ander dat. Maar twee dingen hebben we allemaal zonder uitzondering van de Heere gekregen. Twee heel kostbare gaven. De eerste gave die we allemaal van de Heere hebben ontvangen is tijd. 365 dagen, 24 uren in een dag. Tijd, kostbare gave van God. En de Heere heeft ons in het afgelopen jaar gespaard en hij heeft ons gebracht aan de drempel van het nieuwe jaar. Tweede wat de Heere ons ook gegeven heeft, dat is zijn woord. En dat is niet minder een kostbare gave. Dat woord waarin de weg van de zaligheid wordt aangewezen. Dat woord dat zondag in, zondag uit, ook in dit kerkgebouw gepredikt werd. En nu worden wij geroepen om op deze oudejaarsavond de balans op te maken. Wat hebben we in het afgelopen jaar? En dat is een vraag die iedereen maar aan zichzelf stellen moet. Ik aan mezelf en u aan uzelf en jij aan jezelf. Maar wat hebben we in het afgelopen jaar met die twee zaken gedaan? Met de tijd die God ons gaf en met het woord dat God ons schonk. Wel, dat willen we doen aan de hand van de gelijkenis van de vijgenboom die de Heer Jezus vertelt. En dat schrijven we ook bij de woorden van onze tekst, de gelijkenis van de vijgenboom. We willen daarbij stilstaan aan de hand van drie gedachten. Allereerst denken we na over de vruchteloosheid van de vijgenboom. Want onze tekst zegt in vers 6 dat een zeker man een vijgenboom had, geplant in zijn wijngaard, en hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. De vruchteloosheid van de vijgenboom. In de tweede plaats luisteren we naar het vonnis over de vijgenboom. Dat vindt u in vers 7. Zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit. En in de derde plaats denken we na over de voorbeden voor de vijgenboom. Want in vers 8 horen we de wijngaardenier vragen: Heere, laat hem ook nog dit jaar. Dus de vruchteloosheid van de vijgenboom, het vonnis over de vijgenboom en tenslotte de voorbeden voor de vijgenboom. De Heer Jezus is, gemeente, op reis naar Jeruzalem. Zo tekent de evangelist Lucas hem in de hoofdstukken die aan ons tekstgedeelte voorafgaan. En als de Heer Jezus dan onderweg is naar de hoofdstad, en dat is zijn allerlaatste reis geweest, hij is dus bezig om naar Jeruzalem te reizen, om daar te gaan lijden en daar te sterven. Dan komen onderweg enkele mensen naar hem toe en die spreken de Heer Jezus aan over een verschrikkelijke gebeurtenis die kort geleden heeft plaatsgevonden. U leest dat in het eerste vers van hoofdstuk 13. En er waren te dienzelfde tijden enigen tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. Wat er precies gebeurd is, weten we niet. Maar er zijn mensen vanuit het noorden van Israël, vanuit Galilea, naar het zuiden, naar de stad Jeruzalem gekomen. Misschien wel ter gelegenheid van het Pascha. En ze hebben daar deelgenomen aan de offerdienst in de tempel. En misschien waren het wel opstandelingen die het tegen de regering van Pilatus hadden. In elk geval, de stadhouder Pilatus heeft de opdracht gegeven om die Galileërs in de tempel te doden. Om hun bloed te mengen met het bloed van de dieren die ze aan het offeren waren. En dat voorval, dat heeft diepe indruk gemaakt op de mensen. En nu komen ze naar de Heer Jezus toe en ze vertellen hem wat er gebeurd is. Waarom ze dat precies gedaan hebben, dat weten we niet. Het zou kunnen zijn dat ze hun hart wilden uitstorten voor de Heer Jezus. Zoals een mens daar behoefte aan kan hebben wanneer hij hoort over iets heel aangrijpends en iets heel ergs. En misschien hebben we het in het afgelopen jaar ook wel gehoord en is dat heel dichtbij gekomen. Dat is niet verkeerd. Om dan het hart voor de Heer Jezus uit te storten. Hij zegt het in zijn woord, stort voor mij uit uw ganse hart. Het kan ook zijn dat ze slechte bedoelingen hadden met dit woord. Dat ze de Heer Jezus probeerden zo ver te krijgen dat hij zich afwijzend over Pilatus zou uitlaten. En dan konden ze naar Pilatus toe gaan en dan konden ze zeggen, weet u wat die Jezus van Nazareth over u gezegd heeft? Maar naar alle waarschijnlijkheid is het nog een andere reden waarom deze mensen over deze verschrikkelijke gebeurtenis verhalen tegenover de Heer Jezus. En dan heeft er iets van zelfgenoegzaamheid en van afkeuring van anderen in hun woorden doorgeklonken. Dan hebben ze de gedachte gehad, als er nu met die mensen, die Galileërs, zoiets ergs gebeurd is. Dat ze plotseling midden in de tempel bij de offerdienst uit het leven werden weggerukt. Dan moeten ze wel slechter geweest zijn dan wij. Waarom de meeste uitleggers dat denken, dat is gelet op de reactie die de Heer Jezus geeft wanneer deze mensen dat tegen hem zeggen. Want wat zegt de Heer Jezus in vers 2? En Jezus antwoordde en zei tot hen, meent gij dat deze Galileërs zondaars geweest zijn boven al de Galileërs, omdat ze zulks geleden hebben? Ik zeg u nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. De Heer Jezus heeft geluisterd naar wat die mensen zeiden. Maar de Heer Jezus, hij kijkt die mensen vervolgens indringend aan en hij zegt, wanneer het in uw leven niet komt tot echte bekering, dan zult u op een vergelijkbare manier vergaan. Dan gebruikt de Heer Jezus ook deze gebeurtenis om de mensen met wie hij in gesprek is aan te dringen en op te roepen tot bekering. En dan wijst de Heer Jezus naar nog een andere ernstige gebeurtenis die heeft plaatsgevonden. Vers 4 van hoofdstuk 13. Of die 18 op welke de toren in Siloam viel en doodde hen. Er stond ergens in Jeruzalem een oude toren, de toren van Siloam, vermoedelijk een onderdeel van het oude verdedigingsstelsel van de stad. En op een bepaald moment, toen daar heel wat mensen in de buurt van die toren waren, toen is die toren onverwachts ingestort. En niet minder dan 18 mensen zijn onder het puin bedolven en gestorven. De Heer Jezus, hij wijst ook naar die aangrijpende gebeurtenis en hij zegt, die 18 mensen, denkt u dat het grotere zondaren waren dan de andere mensen in Jeruzalem? Ik zeg u nee, Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. Hoort u, gemeente, wat de Heer Jezus hier doet? En het zou kunnen zijn dat er vanavond iemand is onder ons, of iemand die met ons meeluistert, die zegt, is dat eigenlijk niet hard en niet onbewogen van de Heer Jezus? Dat hij hoort van zulke aangrijpende dingen, zoals wij in deze wereld in het afgelopen jaar getuigen zijn geweest van heel aangrijpende dingen, zoals u of jij in uw eigen persoonlijke leven misschien wel getuige was van zulke aangrijpende dingen. Maar dat de Heer Jezus dat dan in één keer, zonder daar heel veel woorden aan te wijden, toespitst op de noodzaak van bekering. Dat de Heer Jezus in één keer laat wegen op de harten van de mensen, maar bedenk, het is een roepstem tot bekering. Is dat niet liefdeloos? Nee, dat is niet liefdeloos, gemeente. Dat kan ook niet, omdat het de woorden zijn van de Heer Jezus zelf. En waarom is het dan niet liefdeloos? Omdat de Heer Jezus achter die mensen die hij voor zich heeft, en achter het leven van die mensen, een leven dat misschien 70 of 80 of 90 jaar duurt, de eeuwigheid ziet liggen. En nu ziet de Heer Jezus, en hij weet het op het volmaakst, dat er in het licht van de eeuwigheid boven alles één ding nodig is. En dat is echte bekering. En hij wil de mensen met wie hij in gesprek is en die hij ontmoet, als hij zijn laatste reis naar Jeruzalem maakt, niet ongewaarschuwd laten gaan. Het is de liefde van de Heer Jezus. Het is de liefde voor zielen van mensen. Het is zijn hart dat klopt voor het behoud van zondaren, dat hem deze ernstige woorden laat spreken. En tegen die achtergrond gaat de Heer Jezus dan de gelijkenis vertellen die onze tekst voor deze avond vormt. En hij zeide deze gelijkenis: een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. Daar gebruikt de Heer Jezus een heel bekend beeld voor de Israëlieten van zijn dagen. Want een vijgenboom, die kon je overal in Israël tegenkomen. Die kwam je heel vaak tegen, zomaar langs de kant van de weg. Wilde vijgenboom. Maar de vijgenboom waar het in onze tekst over gaat, is een vijgenboom die heel bewust door een bepaalde man geplant is in zijn wijngaard. Dat kwam soms voor. Vijgenboom. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Wel, als u een beetje bekend bent met de Bijbel, dan weet u dat de vijgenboom in Gods woord heel vaak een beeld is voor het volk van Israël. Dat wordt in het Oude en Nieuwe Testament voorgesteld als een vijgenboom. En als de Heer Jezus zo tegen het einde van zijn leven op aarde, als het ware nagaat wat de oogst is, wat de vrucht is op zijn werk in deze wereld, zijn werk in Israël, waar hij een rondwandeling doorheen gemaakt heeft, dan gebruikt hij het beeld van de vijgenboom. Daarmee bedoelt de Heer Jezus dus allereerst het volk van Israël, en dan heel bijzonder het volk, het Israël van zijn dagen. Maar wij trekken vanavond de lijn door, en dat moet ook. Want de vijgenboom is vervolgens, zo zouden we kunnen zeggen, ook een beeld van het leven van ons allemaal. Van uw leven en van jouw leven en van mijn leven. Dat leven van ons, dat zouden we kunnen tekenen in het beeld van een vijgenboom. En dan niet een vijgenboom die maar in het wild groeit ergens langs de kant van de weg. En die helemaal geen verzorging ontvangt. Maar een vijgenboom die wel bewust geplant is in een wijngaard. Dat geldt dus voor u en voor jou en voor mijn leven. Dat ons leven geplant is in een wijngaard. Wat bedoel ik daarmee? Wel dat wij een plaats hebben gekregen onder het woord van God. Onder de prediking van dat woord. En elke zondag mogen wij komen onder de prediking van Gods wet en van Gods evangelie. De Heere heeft ook in het afgelopen jaar zoveel zorg aan ons leven ten koste gelegd. Als we het zouden natellen, dan is het misschien wel meer dan 115 keren dat wij de gelegenheid hebben gekregen om op zondag te luisteren naar het gepredikte woord. Een vijgenboom geplant in vette grond, zou ik mogen zeggen vanavond. Want u kreeg allemaal, in onderscheid van zoveel andere mensen, en jullie kregen allemaal een plaats onder het woord van God. Een vijgenboom geplant in vruchtbare grond. Ja, dat ook. Want onder dat woord, waaronder u zondag in, zondag uit mocht komen, jaar in, jaar uit mocht komen, zijn andere mensen tot bekering gekomen en tot geloof gekomen. Een wijngaard in goede grond, in vette grond, in vruchtbare grond geplaatst. En u komt de grote eigenaar van uw en van jou en van mijn leven. De God die ons geschapen heeft, de God die ons gemaakt heeft. Hij komt vanavond in het gewaad van het woord naar de vijgenboom van uw leven toe. En hij zoekt naar vrucht. Hij duwt als het ware de takken en de bladeren van die vijgenboom wat aan de kant. En hij zoekt naar vrucht. Is er vrucht, gemeente? Laat ik die vraag allereerst mogen stellen aan diegene die de drempel van 2015, bijna een jaar geleden, onbekeerd overgingen. U die onbekeerd het jaar 2015 inging. En nu bent u bijna één jaar verder. Vele malen heeft de Heere zijn woord laten klinken. Is er vrucht? Is er deze vrucht gekomen? Dat er vanuit uw, vanuit jouw leven de roep opsteeg. Wat moet ik doen om zalig te worden? Is er de vrucht gekomen van een verbroken hart en van een verslagen geest? Is er vrucht gekomen van een leven dat gekenmerkt werd door zo'n grote nood dat u het in die nood niet kan uithouden, maar dat het u moet uitdrijven tot die enige zaligmaker, de Heer Jezus Christus? Zijn er vruchten van geloof en van bekering gekomen? Is er vrucht? Zij die onder het woord zijn gekomen in het afgelopen jaar en die geen vreemdeling van genade zijn. Zij die door het geloof verbonden mogen zijn en verenigd mogen zijn met de Heer Jezus Christus. Is er in uw leven vrucht gekomen. Vrucht van diepere ootmoed. Van dieper buigen in eigen onwaardigheid. Vrucht van meer kennis van de Heer Jezus Christus. Werd Hij groter en werd Hij meer. Zijn er vruchten gekomen die strekken tot Gods eer? Of was er in het leven van Gods kinderen wat de Bijbel noemt verachtering in de genade? Achteropraken, teruggang. De Heere stelt die vraag vanavond tegen de achtergrond van alle zorg die Hij besteed heeft aan de vijgenboom van ons leven. Is er vrucht of geldt er in jouw leven nog wat we lezen aan het slot van vers 6? En Hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. Want als dat nu zo is, als dat nu de werkelijkheid is vanavond, God komt en Hij zoekt vrucht en het is er niet. Ja, wat is dan wat de Heere van ons leven moet zeggen? Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het vonnis over de vijgenboom. En we lezen verder in vers 7. En hij, dat is de eigenaar van de wijngaard, zeide tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? Als we even terugkeren naar het beeld wat de Heer Jezus in de gelijkenis tekent, dan krijgen we de indruk dat de boom waar het hier over gaat al 6 jaren in de wijngaard heeft gestaan. 6 jaren. Ja, want als u de wetten van het oude Israël over het agrarische leven erbij neemt, dan ontdekt u dat toen het volk Israël het beloofde land introk en bomen ging planten in dat land, want dat mocht in het land dat God aan Israël gegeven had, dat de Heere de opdracht gaf: als er nu bomen geplant worden, dan moeten die bomen de eerste 3 jaren gewoon maar met rust gelaten worden. Dan moeten de eerste 3 jaren aan die bomen nog geen vruchten gezocht worden. En pas in het 4e jaar mocht er vrucht aan de bomen gezocht worden en van de bomen geoogst worden. En dat was dan bestemd voor de Heere en voor zijn dienst. En dan in het 5e jaar, dan mochten de vruchten ingezameld worden voor de eigenaar. En nu de eigenaar in deze gelijkenis. Hij heeft een boom geplant en de eerste 3 jaren, zo stellen we ons voor, heeft hij hem in overeenstemming met de wet van de Heere, heeft hij de boom met rust gelaten. Heeft hij die boom gelegenheid gegeven om te groeien. Maar in het 4e jaar, en dat is dus eigenlijk het 1e jaar dat hij naar vrucht heeft gezocht, in het 4e jaar zoekt hij naar vrucht en vindt ze niet. En in het 5e jaar zoekt hij naar vrucht en vindt ze niet. En dan in het 6e jaar, voor het 3e jaar dat de eigenaar naar de boom gaat om vruchten te zoeken, dan zoekt hij naar vrucht en hij vindt het niet. En dan zegt hij het tegen de wijngaardenier: zie, ik kom nu voor het 3e jaar. En wij denken in gedachten: 6 jaren lang heeft die boom daar al gestaan. Voor het 3e jaar komt de eigenaar de vrucht zoeken. En ik vind ze niet. En dan klinkt dat vonnis van de eigenaar. Hou die boom maar uit. Hak die boom maar om. Roei hem maar uit met wortel en tak. Want waartoe beslaat die boom onnuttig de aarde? In plaats van die boom kunnen er allerlei andere bomen staan. Gemeente, begrijpt u de ernstige boodschap die vanuit de tekst van vanavond tot ons komt? Als het nu zo is dat ons leven geen enkele vrucht van geloof en van bekering gedragen heeft in het afgelopen jaar, in de afgelopen 3 jaar, in de afgelopen 10 of 20 jaar of misschien wel 60 jaren of meer, dan zegt het woord van vanavond: de Heere komt en hij neemt de vijgenboom van ons leven in ogenschouw en hij ziet eind 2015 weer geen vrucht. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij of zij onnuttig de aarde? O gemeente, moet dat van u, van jou, van mijn leven gezegd worden vanavond? Hou hem uit. Wat voor boom is de vijgenboom van u, van jouw leven? Is dat misschien een kale boom, met misschien hooguit wat verdorde bladeren en verder helemaal niets? Een boom waarvan je op afstand al kan zien dat er geen vruchten aan zijn? Is het zo met u, met jou? Is uw leven een leven waarbij een mens op afstand al kan zien en kan bemerken: daar is geen genade van God en daar is geen vrucht tot Gods eer? Is dat iets wat misschien al zichtbaar wordt in de muziek die we draaien, in onze tijdsbesteding? Is dat misschien iets wat zichtbaar wordt in de wijze waarop we ons door het woord laten gezeggen? Is dat misschien iets wat we zelf ook heel koud en heel onbewogen zouden kunnen zeggen? Ja, ik ben nog onbekeerd. Dat is eerlijk, gemeente, als een mens dat zegt. Dat is eerlijk. Maar het is ook ontzettend. Dat is toch diep aangrijpend als een mens dat moet zeggen. Als de Heere al zoveel mest om uw levensboom heeft gelegd. En zo vaak zijn woord heeft laten klinken. En zo vaak de zonde heeft laten aanwijzen en laten benoemen in het woord. Opdat uw hart verbroken zou worden. Als de Heere zo vaak zijn evangelie heeft laten prediken en de roepstem heeft laten uitgaan en de nodiging, en dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar dat hij daarin lust heeft dat een zondaar zich bekeren en leven. En dat we misschien heel onbewogen, dat kan een ander mens niet zien, want die kan niet kijken in het hart, dat kan een dominee ook niet zien, maar dat zou de Heere wel kunnen zien, dat een mens heel onbewogen vaststelt, nog onbekeerd. Dan zegt de Heere vanavond in het hof van de hemel: hou hem uit. Waartoe beslaat u nog onnuttig de aarde? Wie wilt u de schuld geven van uw vruchteloze leven? Is dat de schuld van de Allerhoogste God die tijd gaf en die het woord gaf? Je Is de boom van uw leven nog een ander beeld, gemeente? Is de boom van uw leven misschien een boom met heel veel bladeren? En als je op een afstand naar die bladeren kijkt, dan lijkt het nog heel wat. En dan denk je, daar zullen ook nog wel vruchten tussen zitten. Maar als de grote eigenaar van uw leven vanavond eens de bladeren aan de kant duwt en zoekt naar echte vrucht. Is het dan misschien zo dat er wel een rechtzinnige belijdenis is? Dat er misschien wel bepaalde woorden zijn in uw leven? Dat er wel een bepaald Bijbels levenspatroon aan de buitenkant is? Dat er misschien ook nog wel een bepaalde ijver is in de dienst van God? Maar dat echte vrucht toch ontbreekt. En dat u zich nog altijd tevreden hebt gesteld met de bladeren van een bepaalde belijdenis. De bladeren van een bepaald leven. De bladeren misschien wel van een avondmaalsgang. Maar dat de vrucht ontbreekt. Dan moet de hemelse eigenaar vanavond zeggen. Hou hem uit. Want waartoe beslaat hij of zij onnuttig de aarde? Gemeente, beseft u wat voor een geweldig ernstig woord het is dat de Heer Jezus hier vanuit zijn diepe liefde tot zondaren en tot de ziel van zondaren spreekt in deze gelijkenis. Of zijn er hier vanavond mensen onder ons die het met een verbroken hart moeten zeggen: O Heere, mijn levensboom wel geplant in vette grond, want u hebt uw woord zo vaak laten uitgaan. Mijn levensboom wel geplant in vruchtbare grond, want anderen kwamen in de achterliggende jaren tot bekering en tot geloof. Maar in mijn leven is er geen vrucht. En is die vruchteloosheid in uw en jouw leven nood geworden? Heeft dat u op de knieën gebracht? Heeft dat u in de belijdenis gebracht? Heere, bij mij geen vrucht. En moest u dat woord wat we ergens lezen, moest u dat woord ook van toepassing verklaren op uw eigen leven? Uit mij, Heere, geen vrucht in der eeuwigheid. Ik kan alleen maar onrijpe en stinkende vruchten voortbrengen voor u. En kwam u met de nood van uw vruchteloosheid en van uw onvruchtbare leven voor zijn aangezicht. Kijk, als er vanavond mensen zitten die zo met een verslagen hart en met een verbroken hart in de kerk zijn. En die zeggen, o Heer, nu kan ik geen vrucht voortbrengen tot uw eer. Dan mag ik u vanavond prediken. Die grote volmaakte vijgenboom, de Heer Jezus Christus. We zullen straks zijn stem nog horen in deze gelijkenis. Maar ik kan niet laten om vanavond een ogenblik de aandacht te richten en te vestigen op hem. Diegene die op de laatste reis tijdens zijn leven op aarde deze gelijkenis vertelde. Diegene die 3 jaren lang in het openbaar had opgetreden. En die vrucht zocht bij de mensen. En die geen vrucht vond. En die geen vrucht vond die voor God kon bestaan. Maar die zelf de volmaakte vrucht voortbrengt. Hij, de Heer Jezus Christus, geplant, Jesaja zegt, in een dorre aarde. Waar hij geen enkele voedingssap uit kon ophalen. Maar hij heeft heel zijn leven op aarde volmaakte vruchten voortgebracht voor zijn vader. en de vruchten die er aan de boom van zijn leven hangen, die hangen er, gemeente, om nog door het geloof door arme zondaren geplukt te worden en ontvangen te worden. Hij, de grote vruchtdrager voor zijn kerk. Hij die de prijs betaald heeft in plaats van zijn kerk. Hij die volmaakte gehoorzaamheid gegeven heeft aan zijn Vader in plaats van zijn kerk. Hij die het heeft gezegd: zie, ik maak alle dingen nieuw. Hij die een onvruchtbaar leven, geestelijk gesproken, vruchtbaar maken kan door zijn genade. Hij die zijn vruchten nog kwijt wil aan een arme, onvruchtbare zondaar of zondares vanavond onder ons. Geliefde gemeente, zou u op de laatste avond van dit jaar niet tot hem uitgaan? Want buiten hem zal een mens nooit één vrucht voortbrengen die voor God kan bestaan. Alleen vanuit hem zal een mens vrucht dragen. En alleen in hem kan ik door God worden aangezien. En hij wordt u nog gepredikt op de laatste reis van zijn leven. Hij gaat naar Golgotha om vrucht te dragen tot eer van zijn Vader. En in plaats van een onvruchtbaar verloren zondaarsvolk. We keren terug naar onze gelijkenis. We hebben gehoord die aangrijpende woorden van de eigenaar. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde. Maar dan horen we tenslotte nog een andere stem. En dat is de stem van de wijngaardenier. Vers 8. En hij, antwoordende, zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. Wie is die wijngaardenier? Niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Hij, de grote voorbidder. En laten we een ogenblik luisteren naar wat hij hier zegt. Heere, laat hem ook nog dit jaar. Nee, deze wijngaardenier, deze Heer Jezus zegt niet: het valt wel mee met die onvruchtbaarheid. Deze Heer Jezus zegt niet: grote eigenaar van uw wijngaard, u moet datgene wat op vrucht lijkt maar aanzien voor echte vrucht. Dat zegt de wijngaardenier niet. Hij ontkent niets van de ernst van de vruchteloosheid van de vijgenboom waar hij voor staat. De Heer Jezus Christus ontkent ook vanavond niets van de ernst van een onbekeerd leven. En van de ernst van een leven zonder vrucht. En van de ernst ook van een leven van Gods kind, dat in het achterliggende jaar stond in het teken van verachtering in de genade. Minder strijd tegen de zonde, minder droefheid over de zonde, minder gemeenschap met de Heer Jezus Christus, minder uitgang tot hem. De Heer Jezus ontkent niet dat dat buitengewoon ernstig is. Maar de Heer Jezus pleit op twee dingen. Allereerst op het grote geduld en op de langmoedigheid van God. Laat hem ook nog dit jaar. Heere, weest u alstublieft nog geduldig. Laat hem ook nog dit jaar. En dan pleit de Heer Jezus op nog iets. Hij pleit, en kijkt u maar mee, aan het slot van vers 8. Hij pleit ook op zijn eigen werk, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. Kijk, die wijngaardenier die zegt het hier tegen de eigenaar. Ik zal nog eens een keer moeite doen voor die vijgenboom. Ik zal nog eens een keer alles ten koste leggen aan die onvruchtbare vijgenboom die geen vrucht heeft voortgebracht. Ik zal twee dingen doen. Ik zal er omheen graven. En de kenners die dit gedeelte uitgelegd hebben, die zeggen, daarmee wordt bedoeld dat bepaalde wortels, niet te veel, maar ook niet te weinig, werden afgestoken, werden afgesneden, er omheen graven. En ik zal er voedende mest omheen leggen. Voeding geven. Kijk, hoort u wat de Heer Jezus Christus hier zegt. Ik zal nog weer komen met mijn woord. En als ik dat woord laat uitgaan, dan zal dat woord twee kanten hebben. Dan zal dat aan de ene kant staan in het teken van het omgraven van de boom. Het afsteken, het doorsnijden van bepaalde wortels. Dat is het scherpe. Dat is het afsnijdende. Dat is het ontgrondende in de prediking. Dat is de wet. En ik zal mest leggen om de boom. Voeding geven. Zorg schenken ook daarin. Dat is de prediking van het evangelie. Gemeente, als wij het van de Heere mogen ontvangen, dan zullen we straks de drempel van het jaar 2016 overgaan. Dat is niet helemaal zeker. Daar heeft niemand van ons de garantie voor. Maar als het gebeurt, dan is het, en zult u dat en zul jij dat niet vergeten, dan is dat alleen maar te danken aan de voorbeden van de grote wijngaardenier die het heeft gezegd. Laat die man, laat die vrouw, laat die jongen, laat dat meisje ook nog dit jaar. Of misschien ook nog een half jaar. Of ook nog 3 maanden. En in die tijd die ik nog geef, zal ik dan nog weer mijn woord om de levensboom van die man, van die vrouw, van dat jongen, dat meisje leggen. Zal ik afsteken, omgraven, zal ik mest leggen. Maar zullen we 1 ding niet vergeten, gemeente. Dat als de Heer Jezus dit bidt, als Hij dat vanavond in de hemel ook bidt, Hij om uitstel bidt en niet om afstel. Kijkt u maar mee in het laatste vers van onze tekst. En indien Hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan, maar indien niet, zo zult gij hem namaals daarna uithouden. Ziet u hoe de Heer Jezus het eens is met zijn Vader. Maar de Heer Jezus vraagt nog om uitstel. En de Heer Jezus vraagt nog om gelegenheid om mest te leggen om uw levensboom en om er omheen te graven. In de prediking van het woord. Opdat er vrucht zou komen. Wel gemeente, als dat dan het uitzicht is op oudejaarsavond, zouden we dan niet biddend om die vrucht onder het woord moeten komen? Zouden we dan niet onze vruchteloosheid belijdend onder het woord moeten komen? Zouden we dan niet moeten vragen, Heere, bij mij geen vrucht en vanuit mij geen vrucht, maar laat het door uw genade zo mogen zijn wat de profeet Hosea heeft neergeschreven. En uw vrucht is uit mij gevonden. We gaan afsluiten, gemeente. Drie vragen. Drie vragen waar u en waar jij voor jezelf heel persoonlijk maar een antwoord op moet geven. Ook in de laatste uren van 2015. De eerste vraag. Wat wordt er op dit moment in de hemel over de boom van uw leven gezegd? Is dat hou hem uit? En de tweede vraag. Wat wordt er op dit moment in de hemel voor de boom van uw leven, van jouw leven nog gebeden? Laat hem, laat haar ook nog dit jaar. En dan de derde en de laatste vraag. Wat zal van die voorbeden in uw leven, ook op oudejaarsavond 2015, de vrucht zijn? Gebogen knieën, gevouwen handen, een biddend, een verbroken hart. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zo is het ernstige woord dat u sprak op de laatste reis van uw leven vanavond tot ons gekomen. U zoekt naar vrucht. Leer ons, Heere, dat de vrucht die echt voor u kan bestaan, slechts op één plaats te vinden is. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En breng ons met al onze geestelijke onvruchtbaarheid en vruchteloosheid. En met een oog daarop en ontdek daaraan tot Hem, opdat gelden mag. Uw vrucht is uit mij gevonden. En geeft u dan, Heere, dat er in het leven van uw kinderen vruchten van dankbaarheid en van lof mogen zijn. Wilt u uw woord zo zegenen? We leggen het, Heere, na de prediking van uw woord ootmoedig terug in uw eigen hand. Wilt u het uitwerken in harten van jongens, van meisjes, van mannen en van vrouwen? Bewaar ons als we van hier gaan. U weet dat sommigen van ons daartegen op kunnen zien, maar wilt u als een vurige muur rondom hen zijn? Wilt u ons ervoor bewaren dat we die jaarwisseling op een ongepaste manier zouden doorbrengen? Geeft u ons dat we knielend het nieuwe jaar mogen ingaan. En brengt u ons morgen weer samen om op de eerste dag van het jaar een zegen te vragen op de plaats waar u ons samen roept. Hoor ons in de vergeving van alle zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 79, het vierde vers, is de slotzang. 79, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.